Gemeente, vooraf een paar mededelingen. Vandaag is er, zo u weet, voorbereiding voor het heilige avondmaal, dat aanstaande zondag, zo de Heere wil, zal worden bediend. Aanstaande donderdag op de Hemelvaartsdag zal de kerkdienst beginnen om 9:30. En dan is vandaag de eerste huwelijksafkondiging van Floris Jan Kwik en Dieverina Josina den Hoed. Vandaag is de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. Op de Hemelvaartsdag is de ene collecte bestemd voor de kerk. En op de aanstaande zondag is de collecte voor de diaconie. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 45ste psalm het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen. Gemeente, luisteren wij nu eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Uit Paulus' brief aan de Efeziërs lezen wij het laatste deel van hoofdstuk 1, beginnend bij vers 15. Efeze 1, vers 15 tot het eind van dat hoofdstuk. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we uit de 132e psalm, het 12e vers, wat vijand tegen hem zich kant. Daarom ook ik, gehoord hebbende het geloof in de Heere Jezus dat onder u is en de liefde tot al de heiligen, houd niet op voor u te danken, gedenkende u er in mijn gebeden, opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis, namelijk verlicht de ogen uw verstands, opdat gij moogt weten welke zij de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom zij van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen en welke de uitnemende grootheid van zijn kracht zij aan ons die geloven naar de werking van de sterkte van zijn macht die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende, en heeft alle dingen zijn voeten onderworpen en heeft hem aan de gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen, welke zijn lichaam is, en de vervulling desgenen die alles in allen vervult. morgen met elkaar verder lezen in het eerste hoofdstuk van Paulus' brief aan de Colossense. Dan komen wij nu toe aan het 18e vers. Colossense 1, vers 18. Waar Paulus van de Heer Jezus zegt: en hij is het hoofd van het lichaam, namelijk de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Wij willen samen de Heere eerst om zijn onmisbare zegen bidden. En wij doen voorbeden voor zuster de Graaf Ras. Vorige week mochten we de Heere danken dat ze uit het ziekenhuis was. Maandag, jongstleden, moest ze er weer worden opgenomen. En daar is ze dus nu nog. Laten we samen bidden. Heere, u hebt ons vanmorgen weer in de gelegenheid gesteld om naar uw huis te komen en ons te zetten onder de verkondiging van uw evangelie. We mogen uw naam erkennen voor alle zegeningen die ge ons reeds hebt gegeven in de week die voorbij ging en op de morgen van deze dag ook alweer. En uw naam allereerst en meest erkennen voor het feit dat u ons nog altijd laat in het heden der genade en dat u ons ook de boodschap van uw genade nog altijd laat horen. Dat is ook vandaag weer zo, Heere. En laat het ons een voorrecht en een zegen en een weldaad van u zijn. U weet hoe het bij ons is. Dingen die geregeld gebeuren, raken we aan gewend en die nemen we aan voor kennisgeving. En we staan vaak helemaal niet meer bij stil dat het zegeningen zijn. Het gaat erop lijken dat het allemaal zo hoort en we gaan het pas waarderen. Dat is met vele zegeningen zo als we ze niet meer hebben, als u ze ons onthoudt. Maar Heere, als u ze ons geeft, zouden we ze dan ook niet waarderen. En moeten onze ogen daar dan ook niet voor openstaan? Moeten we ons dan inderdaad niet verwonderen over de onverdiende weldaden? Want dat behoort er ook bij gezegd te worden. En zo hoort het ook beleefd te worden, dat u ons wel heel veel geeft. En dat u ook wel heel veel geduld met ons hebt. Maar dat wij er geen recht op hebben. Elke dag weer vragen we om uw oordeel. Want elke dag is er weer zonde. En er gaat geen dag voorbij of we hebben gedaan wat kwaad is in uw ogen. Misschien helemaal niet zo opvallend. Misschien helemaal niet zo verschrikkelijk in eigen ogen. Of misschien denken de mensen er ook wel heel erg zo over dat het ons eigenlijk, dat we er helemaal niet door schuldig hoeven ons te voelen. Maar Heere, u hebt uw eigen normen. En u kijkt niet alleen naar wat onze woorden zeggen en wat we met onze daden doen, maar u ziet ook ons hart aan. En u weet van al die boosheid die daar ligt, ook als die niet actief wordt, ook als die blijft liggen sluimeren, dan is het er toch. En dan zijn we alleen daarom al afzichtelijk in uw ogen. Ons hart deugt niet. En al kunnen we misschien met ijver en met het gebruik van ons geweten onszelf nog voor veel zonde bewaren, zodat het niet uitbreekt, zodat het niet zichtbaar wordt. Heere, dat maakt ons nog niet onschuldig en rein in uw ogen. Wat we nodig hebben, dat is maar niet alleen een uiterlijke godsdienst en een uiterlijk keurig leven. Wat we maar niet nodig hebben alleen is de dingen die aan de buitenkant zitten. Al is dat nog zo compleet en al gaan we daarin nog zo serieus met de dingen om. Maar wat we nodig hebben, dat is een nieuw hart. En de geest in ons hart. En de wet geschreven in ons hart. En een nieuw bestaan. En een nieuwe begeerte. En een leven dat allereerst vraagt: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En dan zal het daarna nog wel niet volmaakt wezen. Want we struikelen dan nog allen in velen. Maar dan ziet u in dat hart, naast al de overgebleven ongerechtigheden, toch ook dat nieuwe beginsel dat u er zelf gewerkt hebt. Dan is er toch in het bestaan niet alleen maar die oude mens die nog wel heel wat te vertellen heeft bij tijden, maar dan is er ook die nieuwe mens die naar God geschapen is, in ware kennis en deugd, en die de begeerte kent om zonder zonde te leven en voor uw aangezicht te verkeren om u de Heere wel behagelijk te zijn, om u te dienen in de oprechtheid des harten. Heere, en zo dient het op zijn minst te wezen. Zal het straks in de hemel volmaakt zalig zijn, en zullen dan alle zonden zijn weggenomen en onze natuur volledig genezen en van alle ellende verlost, dan zal dat het einde van een proces moeten wezen dat hier op aarde begon. Heere, daarom vragen wij, geef ons hartsvernieuwende genade. Geef ons de waarachtige bekering. Schenk ons de vrezen van uw naam. Schenk ons dan ook het waarachtige geloof in de Heer Jezus Christus. Want in hem alleen is de uitdelging van ongerechtigheid. In zijn offer, in zijn bloed. Heere, als we vanmorgen weer van hem horen, omdat de apostel in de woorden van onze tekst weer van hem spreekt, en omdat het de Heilige Geest behaagt en ook behaagd heeft toen hij de apostel Paulus inspireerde om deze dingen te beschrijven, omdat het de Heilige Geest behaagde om Christus te verheerlijken, en daarom staat ook dit loflied op hem in de Bijbel, dan bidden wij van u, Heere, geef dat we de dingen verstaan mogen. En dat wij in ons hart ook door u bereid gemaakt worden om die eer waarlijk ook aan die zaligmaker toe te brengen die hij waard is te ontvangen. Maar dan moeten we hem kennen. En dan moeten we ook vervolgen hem te kennen. Dan moeten we in hem geworteld en gegrond zijn. Dan moet hij het leven van ons leven zijn. Dan moet hij ons hoofd zijn. Ons begin. Dan moet hij in ons leven ook meer en meer de eerste wezen. Heren, dat zijn dingen die ons niet zomaar aanwaaien. O, zeker niet. Dat zijn dingen die geleerd worden. Door de Heilige Geest onderwezen worden. Dat zijn dingen die we alleen maar leren, Heren. Ook als we er begeerig naar zijn, als ons hart er naar uitgaat, als het studeren, het mediteren, het onderzoeken, de dingen die gij geopenbaard hebt, iets is geworden in ons leven waar onze ziel lust in kreeg. En Heere, zou ons dat niet passen? Als die Christus zo groot is en als zijn heil zo heerlijk is, en als gij, o God, van hem gezegd hebt dat u al uw welbehagen in hem hebt, zou het ons dan niet passen om in de geest en in de prediking, maar ook in de overdenking en zeker ook in de week van voorbereiding, veel met deze dingen bezig te zijn, om ons te oefenen in de overlegging van de verborgenheden des geloofs? Heren, dat is toch allereerst ook wel de taak van hen die u vrezen. Schenk dat ze dit werk met vreugde, maar ook met vrucht mogen doen. Ook in de week die vandaag begon en die een voorbereidingsweek is. Maar niet iedereen heeft belang bij de Heer Jezus. Althans, zo wordt het door velen beleefd. Niet iedereen heeft er zin in om hem te kennen en om hem te zoeken en om hem te dienen. Niet iedereen heeft er lust in om de Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed. Wat is het in hun leven dan ook dringend nodig, o God, dat u de ogen opent voor de werkelijkheden en dat u door uw geest overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel, dat u de armoede van ons verloren bestaan laat zien en dat u werkzaamheden geeft met onze onsterfelijke ziel. Werk dan ook die waarachtige bekering in ons midden, Heere. En laat zo uw geest ons leiden, ook in de verkondiging van uw woord en in het luisteren naar uw woord. Wij bidden u ook voor mensen die bijzondere noden hebben. We denken daarbij weer aan zuster de Graaf Ras. Vorige week mocht ze thuis zijn en het leek erop dat de problemen wat opgelost waren. Maar Heere, ze zijn verder van opgelost. Nieuwe opname in het ziekenhuis was noodzakelijk. En ze is er nog. En u weet wat dat voor haar betekent. Hoezeer ook deze weg een weg van tegenspoed voor haar is en zo ook ervaren wordt. En hoe ze soms ook heel neerslachtig kan wezen en moedeloos. En ook niet weet hoe ze verder moet. Heere, laat ze toch de weg tot uw genade troon mogen kennen. En wilt u haar in haar verdrukking nabij en goed zijn. Haar bemoedigen en haar vertroosten. En bovenal haar bezoeken met uw heil. En dat werk dat gij verricht hebt en nog verrichten wilt in zondaarsharten ook in haar leven toepassen. Heere, wees u met alle die het moeilijk hebben, op welke manier en waarmee dan ook. Er kunnen zorgen zijn en er zijn in het midden van de gemeente ook zorgen die bekend zijn, maar zorgen waar we misschien ook maar heel beperkte kennis aan geven en die we maar meest voor onszelf houden. Heere, maar elk hart heeft zo zijn eigen smart en elk huis heeft, en zo zeggen we het vaak ook, zijn eigen kruis. Laten we in alle tegenspoed en druk maar veel op u de Heere zien en tot u de toevlucht nemen, Heere, bij wie moeten we ook anders terecht. Wilt gij wegdoen, vergeven al onze zonden en ze ons kwijtschelden. En laat zo uw aangezicht in gunst over ons lichten. Weest u ook met de verkondiging van uw woord, waar die vandaag ook mag plaatsvinden. Heere, er is genoeg te vertellen over de zaligheid en de zaligmaker. Laat de bazuin een helder geluid geven. Laat de naam van de Heer Jezus Christus verheerlijkt worden. Geef dat gesproken mag worden naar de zin en mening van de Geest. En laat het ook alles vrucht dragen en zegen brengen. En breid zo uw koninkrijk uit, o genadige God. We bidden het u om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit de 72ste psalm, de versen 6 en 7. Elk ter vorste zal zich buigen en nooddruftigen zal hij verschonen. 72, 6 en 7. Gemeente, laten wij op deze voorbereidingszondag allereerst samen luisteren naar wat het formulier voor de bediening van het Heilige Avondmaal zegt in dat gedeelte waar het over de voorbereiding gaat. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het Heilige Avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen, hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken en iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toorn van God tegen de zonden zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken en iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen op het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken een iegelijk zijn consciëntie, of hij ook gezind is, voortaan met zijn ganse leven, waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voorwaardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen, die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, alle die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen met schades andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, spelers, rovers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang ze in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijze, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder zal worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht, dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar integendeel, aangezien we ons leven buiten onszelf in Christus Jezus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof, de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Dan gaan wij nu verder luisteren, gemeente, naar wat de apostel Paulus in dit gedeelte van zijn brief aan de Colossenzen geschreven heeft over de heerlijkheid van de Heere Jezus. En nadat we gelezen hebben in de verse 15 tot en met 17 hoe groot zijn heerlijkheid is en wat de apostel van hem allemaal opsomt als hij hem het beeld van de onzienlijke God, de eerstgeborene aller creaturen, de schepper van alle dingen, de onderhouder van alle dingen en het doel van alle dingen heeft genoemd, dan ligt er één conclusie voor de hand. En dat is dat deze Christus recht heeft om door allen en een iegelijk erkend en geëerd te worden. Maar wie erkent hem nu? En wie brengt hem nu de eer toe? Hij mag dan de schepper en de onderhouder van alle dingen zijn, maar wie van zijn schepselen geeft hem nou ook de eer die hij waardig is te ontvangen? Niet één. Want er is niemand die God zoekt, ook niet tot één toe. Heel de schepping is van deze God en zijn Christus afgevallen. En iedereen is naar het oordeel van de Heere, en dat is een rechtvaardig en dat is een onherroepelijk en dat is een onfeilbaar oordeel. Iedereen is onnut geworden. Hoeveel we van onszelf ook denken en hoezeer we ook tegen sommige mensen op kunnen zien, maar God ziet tegen niemand op, want God heeft van iedereen al lang gezegd dat hij of zij niet deugt. En niet maar zo'n beetje niet deugt, maar tot in de grond van zijn of haar bestaan niet deugt, onnut geworden is. En dat is nou met heel de schepping en met al de schepselen, tenminste, die onder de zonde terechtgekomen zijn, het geval. Blijft dat zo? Nee, dat heeft God niet zo willen laten blijven. Hij wil dat veranderen. Hij wil wat hij kwijtgeraakt is in de val terug hebben. Hij wil zijn schepping terug hebben. En daartoe is de Zoon van God mens geworden. En hij is gekomen om te verlossen, om de werken des duivels te verbreken. En om datgene waar de duivel overste over is, terug te winnen. Hij is gekomen om de strijd te strijden. En de kop van het slangenzaad te vermorzelen. Hij is gekomen om na de schepping, de verloren schepping weer te herstellen, te herscheppen. En vanwege dat werk, dat gaat dus verder dan wat we tot nog toe gezien hebben. Want toen ging het over het werk dat Christus gedaan heeft in de schepping en in de onderhouding. En met het doel dat hij daarmee gehad heeft. Dit werk wat daarna komt, het werk van de herschepping, gaat nog een stuk verder dan wat de apostel in de verzen 15 tot 17 gezegd heeft. En omdat dat werk er nagekomen is, en dat werk nog veel heerlijker eigenlijk is, daarom krijgt Christus nog veel meer recht op erkenning en verering. En dan zeker van de kant van hen die door hem worden verlost. Want dat is nu het heel wonderlijke. De mens is er de oorzaak van dat God zijn schepping kwijt is geraakt. De mens die door de Heere was aangesteld om alles te beheren en te regeren in naam van zijn schepper. De mens heeft naar de stem van de duivel geluisterd en hij heeft deze ganse schepping waarover hij aangesteld was, de duivel in handen gespeeld. En is zo van God afgeweken en is een verrader geworden, is een rebel geworden. En die mens verdient het alleen daarom al om voor altijd uit Gods ogen en uit Gods gunst gebannen te blijven. Maar dit is het gans wonderlijke, dat als Christus komt om de werken des duivels te verbreken en de schepping voor God terug te winnen, zodat hij terugkrijgt wat van hem is, wat hij gemaakt heeft en wat hij nou kwijt is. Het gans wonderlijke is dat als Christus dat kon doen, hij die mens niet passeert. Die mens niet in het oordeel laat liggen. Maar dat hij juist ook komt om die mens te verlossen. Dat wil zeggen, een deel van die mensheid. En met name van de kant van die mensen die delen in dat onverdiende en onbegrijpelijke genadewerk van Christus, met name van hun kant, verdient Christus nog wel des te meer eer en aanbidding. Zeker als zij beseffen en als ze het weer eens een keer inleven en als hun geest er weer eens heel nadrukkelijk bij bepaald wordt, zoals dat ook het geval is bij de viering van het avondmaal, langs welke diepe weg hij het heil heeft verkregen. Wat hij er allemaal voor heeft moeten doen. En wat hij er ook allemaal voor heeft moeten missen. Wat hij er alles voor heeft moeten lijden. Tot in de vloekdood aan het kruis toe. Als dat de overdenking van hun ziel wordt. Dat hij zo hun heil verwierf. Dat hij zo hen tot God terugbracht. En in de gemeenschap met God terugplaatste, dan hebben ze nog weer meer aanleiding om hem te aanbidden. en om hem te verheerlijken. En dat beseft apostel Paulus ook en daarom in het vervolg, in het 18e vers dat we vanmorgen overdenken en vanavond hopen we 19 en 20 te bestuderen. Dat vandaar dat apostel Paulus ook nog weer nieuwe namen voor deze Christus neerschrijft. Hij betitelt hem nog weer met nieuwe eretitels. Hij is, en dat is het eerste wat we vanmorgen dan lezen, het hoofd van het lichaam, namelijk de gemeente. De gemeente, dat is de kerk, maar schrijft dan het woord kerk met een hoofdletter. Omdat het hier ziet, niet op een zichtbare kerk, niet op een plaatselijke kerk, niet op een gemeente waar behalve gelovigen ook ongelovigen in zitten, maar omdat het ziet op het geheel van alle ware gelovigen. De kerk zoals we haar omschreven vinden bijvoorbeeld in artikel 27 van de Nederlandse geloofsbelijdenis als de heilige vergadering van ware christgelovigen die alle gekocht zijn door het bloed van Christus en geheiligd zijn door de geest van Christus. Alle ware gelovigen samen. Je kan ze ook alle wedergeborenen noemen. Je kan, als je het verkiest, ook spreken over alle uitverkorenen die door de Heilige Geest worden toegebracht. Maar hoe je ze ook benoemt en hoe je ze ook benadert, ze zijn degene die van Christus zijn. En zij vormen samen de gemeente. En die gemeente wordt hier vergeleken, en niet alleen hier, maar op andere plaatsen even de Bijbel eveneens, met een lichaam. En u kunt allerlei gedachten ontlenen aan dit beeld, dit Bijbelse beeld van de gemeente als het lichaam. En dat gebeurt in de Bijbel ook. Je vindt de gedachte aan dit beeld ontleend dat een lichaam bestaat uit vele leden, uit vele onderdelen, en dat die allemaal bij elkaar horen. Dat die nou samen de eenheid van dat ene lichaam vormen. En omdat ze bij elkaar horen, kunnen ze niet tegen elkaar zeggen, ik heb jou niet nodig en ik heb jou ook niet nodig. Integendeel, ze horen bij elkaar, ze dragen ook verantwoordelijkheid voor elkaar. Ze dienen elkaar te helpen en bij te staan, hun gaven en krachten ter nutte en ter zaligheid van de andere lidmaten te besteden. Zo zegt onze catechismus het in de verklaring van het geloofsartikel, de gemeenschap der heiligen. Want in dat lichaam, in dat mystieke lichaam van Christus, dient de gemeenschap der heiligen te worden beleefd. En het is met name de apostel Paulus die in 1 Korinthe 12 bijvoorbeeld deze aspecten duidelijk naar voren brengt. Het lichaam bestaande uit de vele leden die op elkaar aangelegd zijn en die een taak tegenover elkaar hebben. Maar in Colossense 1 maakt Paulus een andere toepassing, ook ontleend aan dat beeld van het lichaam. Want hier gaat het hem met name om de relatie tussen het hoofd en het lichaam, maar dan ook het lichaam als geheel. En dat hoofd, daarvan zegt hij, dat is Christus. Wat wil de apostel zeggen met dit beeld? Christus is het hoofd van het lichaam. Nou, het is natuurlijk zonder meer duidelijk dat het lichaam niets is zonder het hoofd. Als hoofd en lichaam niet verenigd zijn, niet verbonden zijn, dan is het lichaam dood. Vervolgens deze gedachte, de grote betekenis van ons hoofd komt openbaar in het feit dat vanuit het hoofd het lichaam wordt geregeerd. Vanuit het hoofd komen de impulsen en de bevelen, om zomaar eens te zeggen, naar het lichaam en naar de leden van het lichaam toe. En het is mijn hoofd waaruit de beslissing gekomen is om vandaag, om nu op dit moment met mijn hand deze beweging te maken. dat wordt allemaal vanuit het hoofd bestuurd. Daar vallen de beslissingen, daar worden de keuzes gemaakt. En zo geeft het hoofd stuur, besturing, leiding, regering aan het lichaam. En gaat er nou wat mankeren hier, dan reageert het lichaam soms heel vreemd. Dan is het contact verbroken. Bovendien, in het hoofd zitten ook de noodzakelijke centra voor de groei van het lichaam. En voor het nuttig functioneren van alle delen van het lichaam. Het hoofd zorgt voor de groei. Als Christus nu volgens het woord van Paulus het hoofd van zijn gemeente is, dan kun je deze conclusie trekken, dan zal hij die gemeente ook regeren. Dan zal hij in die gemeente bepalen hoe het gaat, hoe het ook gaan moet. Dan zal hij, en hij is de enige die dat doen kan, hij is de enige die het ook doen mag, dan zal hij bepalen wat de gemeente heeft te geloven. Dan zal hij bepalen hoe zijn volk heeft te leven. Dan maakt hij de wetten. Dan geeft hij de inzettingen. En daar is de kerk aan gebonden. Omdat ze geen ander hoofd heeft. De Romeinse kerk denkt daar anders over. Die heeft ook dat zichtbare hoofd, die paus in Rome. En die maakt wetten en die geeft regels en daar is die kerk ook aan gebonden. Maar dat is naar het woord van de schrift absoluut onjuist. Er is maar één hoofd, er is maar één Christus, er is maar één die het te zeggen heeft. Er is maar één die bepalen kan hoe het moet en hoe het niet moet en dat is Hij. En Hij verwacht dan ook gehoorzaamheid. Het lichaam kan zelf geen beslissingen nemen, want hij neemt voor het lichaam beslissingen. Als hij zegt, dit is de weg, dan is dat de weg. En als hij zegt, wandelt in dezelfde, dan is het de plicht om dat gebod op te volgen. Dan komt het op gewillige en gehoorzame onderwerping aan. En dat dat zo moet, dat hebben we gelezen in het slot van het eerste hoofdstuk van Paulus' brief aan de Efeziërs. Zo heeft God het gewild. Hoe komt Christus aan die positie, hoofd van de gemeente te zijn? Omdat zijn vader hem dat gemaakt heeft. Paulus schreef aan de Efeziërs dat God hem tot een hoofd gegeven heeft. Dat is een stuk van het loon dat hij op zijn arbeid, zijn middelaarswerk heeft gekregen. En is het zo ook niet een grote zegen voor het lichaam? Wie kan er nou beter zorgen dan hij? Wie kan nou beter bepalen wat goed voor die kerk is dan hij? Inderdaad, als het lichaam het hoofd gehoorzaamt, dan is ze wel verzorgd. Maar u begrijpt onmiddellijk dat er nu een hele belangrijke vraag uit voortvloeit. Een hele persoonlijke vraag. Een vraag recht naar ons hart toe, gemeente. Want als nou zo het gesteld is tussen Christus en zijn kerk, en als hij het hoofd van dat lichaam is, dan moeten u en ik voor onszelf toch wel de antwoord kunnen geven op de vraag, horen wij daar nou ook bij? Zijn wij ook een lid van het lichaam van Christus? Hoe kun je dat weten? Ja, dat kun je weten. Dat kun je bijvoorbeeld hieraan weten of je geleerd hebt om gewillig zijn bevelen te doen. Dat kun je hieraan weten of er in uw leven een oprechte begeerte is om te doen wat Hij wil dat we zullen doen. Dat kun je weten hieraan of wij het geleerd hebben om nou eens niet langer tegen te spreken. Of wij het geleerd hebben om niet langer onszelf te handhaven. Of wij het geleerd hebben om eens op te houden met onze eigen weg te kiezen. Maar ons gewillig geschikt hebben naar Zijn wil. Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal? U hebt het in mijn leven te zeggen. Is dat zo? Kunt u dat zeggen? Hebt u dat tegen de Heere gezegd? En is dat de instelling in uw leven? Heere, u hebt het in mijn leven te zeggen. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. En dan heb je zelf niks meer te zeggen. Dan geef je je over aan hem. En dan kruistig je je eigen ik. En dan stop je met jezelf te handhaven. Kunt u dat zeggen? En weet de Heere ervan. Dan komt dat uit in je levenswandel. Dan wordt dat zichtbaar ook in de manier waarop we de Heere dienen. Dan is het over met eigenwillige godsdienst. Dan is het over met zelf bepalen hoe wij het dan willen doen. Ware toewijding aan de Heere gaat natuurlijk gepaard met een afzweren van een wereldse levensstijl. Want we kunnen niet God dienen en er nog een andere God op nahouden. Maak u zelf niet wijs dat alles nog kan. De vreze des Heren is het kwade te haten en het goede te verkiezen. En het goede, dat is wat het hoofd aanwijst. De christelijke deugden. Heiligheid. Heiligheid. Zijn wij leden van zijn lichaam, gemeente? Ik vraag het nog een keer, want dat is een vraag waar het in de voorbereidingsweek ook op aankomt. Dat kan ook afgeleid worden uit het antwoord op de vraag of wij nu ook uit hem leven. Ik zei zo pas, het hoofd, dat is ook het centrum waaruit de groei van het leven bepaald wordt en gereguleerd wordt. In geestelijke zin is dat ook zo. Wat is geestelijk leven? Wat is de beoefening van het geloofsleven? Wat is de omgang met de Heere? Anders dan uit de Heere bediend worden. Door de Heere, door de geest des Heere. De geest die in Christus als in het hoofd woont en daarom ook in zijn lidmaten woont. Door de geest des Heere bediend worden uit de volheid van Christus. Dat is opwassen en toenemen in de kennis van Gods genade. Laat ik het anders zeggen. Dan komt het ook openbaar in de verborgen omgang met de Heere. Mensen die bij het lichaam van Christus horen, dat zijn mensen die de omgang met de Heere in hun leven kennen. Die hem gedurig ontmoeten, die een binnenkamer hebben, die een plek hebben waar ze hem zoeken. Die een plek hebben waar ze naar zijn stem luisteren. Die een plaatsje hebben waar ze hun hart voor hem uitstorten. Die een plaats hebben waar ze ervaren, het is mij goed nabij God te wezen. Ik weet wel, daar zitten allerlei storingen in en dat klopt ook niet allemaal, altijd. En dat is niet altijd zoals het wezen moet. Maar ontegenzeggelijk iemand die werkelijk een lidmaat van het lichaam van Christus is en die geleerd heeft om hem als het hoofd te erkennen, die weet er ook bij tijden van om deze dingen die ik zojuist noemde te beoefenen. En dan kun je het niet meer uithouden in de dingen waar je vroeger het in uitgehouden hebt. Wel, gemeente, laten we deze dingen dan voor onszelf maar toepassen in deze week van voorbereiding op de viering van het sacrament. Want dat sacrament is natuurlijk ook bedoeld als een middel dat hij gegeven heeft, het hoofd aan het lichaam gegeven heeft. Om datgene wat hij in het hart gewerkt heeft, het geloof dat hij in de ziel gelegd heeft, de bekering die hij in hun leven begonnen is, om die te onderhouden, om dat te voeden, om het te doen bevorderen. Dus het rechte gebruik van het sacrament, dat zal dan niet een gebruik mogen zijn uit gewoonte. En zoals bij de doop van kleine kinderen gevraagd wordt aan de ouders dat ze hun belofte geven, dat ze hun kind laten dopen, niet uit gewoonte. Zo mag op een voorbereidingszondag ook best gezegd worden dat het in Gods ogen niet deugt als wij alleen maar uit gewoonte het avondmaal gebruiken. Het zal in gehoorzaamheid moeten zijn en nog meer, er zal toch ook iets moeten zijn van de beleving van de hartelijke begeerte. Om nog eens een keer iets te ontvangen uit de volheid van Christus. Om er geestelijk ook van te profiteren. Om er vrucht van te hebben. Om er nut uit te ontvangen. Om erdoor gezegend te worden. En zeker mag de avondmaalsgang nooit ontaarden in een demonstratie van onze eigen vroomheid. Het zal, als het goed is, een vlucht zijn uit onze eigen armoede naar de bron van zegen en zaligheid. Het zal een bewijs dienen te wezen dat we er ook weet van hebben en beleving van kennen dat wij midden in de dood liggen. En dat we daarom onze toevlucht nemen tot hem, wetende dat alles uit het hoofd moet komen. Paulus noemt hem niet alleen maar het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij duidt hem ook aan als die het begin is. En onmiddellijk daaraan voegt hij toe de eerstgeborene uit de doden. Dat Paulus het begin is, dat heeft hij eigenlijk al eerder aan de orde gesteld, toen hij hem in vers 15 de eerstgeborene alle creatuur noemde. En in het boek Openbaring komt die titel voor, hij is het begin van de schepping Gods. Maar dat heeft de apostel al besproken. Wat hij nu bedoelt, als hij hem weer de arche, het beginsel, het principe, zo moet je eigenlijk vertalen, noemt, dat heeft heel direct te maken met wat daarop volgt, namelijk hij is de eerstgeborene uit de doden. Dat is een uitdrukking die we in de Bijbel meer tegenkomen. Er wordt ook wel eens gesproken, Paulus doet dat in 1 Korinthe 15, over de eersteling, Christus als de eersteling die uit de doden opgestaan is. Wel nu, wat is de bedoeling van deze uitdrukking? Wat wordt daarin getekend van de heerlijkheid van Christus? Dit, dat hij de dood heeft overwonnen. Dat hij het leven en de onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht. Het is een verschil. Christus opstanding uit de doden en Lazarus opstanding uit de doden. In beide gevallen moest de dood zijn prooi loslaten. Wat is dan het verschil? Als Lazarus opgewekt wordt door Christus, dan keert hij terug in het leven. Hij is de dood ingegaan, maar hij wordt uit de dood teruggeroepen. En hij staat er straks weer voor om te sterven. Maar als Christus opgestaan is, dan is hij niet in het leven dat hij voor die tijd geleefd heeft teruggeroepen. Dan is hij door de dood heen gegaan en aan de andere kant opgestaan. In het onvergankelijke leven. En dan staat hij er niet nog een keer voor om de dood in te gaan. Dan is dat gepasseerd. Dan is dat verleden tijd. En daarin was hij nou de eersteling. De eerstgeborene. Wat ligt daar dan verder in opgesloten? Dat hij niet alleen maar door de dood heen gegaan is, de dood verslonden heeft tot overwinning, het leven en de onverderfelijkheid heeft aan het licht gebracht. Wel, die gedachte van de eerstgeborene, en misschien nog sterker in de uitdrukking de eersteling, wijst aan dat het bij hem niet zal blijven. Hij is wel de eerstgeborene, maar er komen anderen na hem. En die gaan door zijn kracht ook door de dood heen. Als ik hier een naald zou hebben met een witte draad eraan, en ik zou die naald door dit zwarte pak heen steken, en de draad er doorheen zou trekken, dan hebt u een beeld van hoe je je dat nou moet voorstellen. Christus is door de donkere nacht van de zwarte dood heen gegaan. Maar hij trekt zijn gemeente mee. En zij zullen met hem in onverderfelijkheid opstaan. Wat een ontzaglijke rijke vertroosting ligt er daarom ook in het geloofsartikel. Ik geloof de wederopstanding des vleeses. Want wat nou gezaaid is in oneer, dat blijft daar niet liggen in de donkere greep van de dood. Maar daar zal straks de bazuin klinken. En daar zal Christus wederkomen. En dan gaat hij voltooien wat hij hier op aarde begonnen is. En dan trekt hij de zijnen mee uit de dood in dat onvergankelijke leven. Het vlees van de zijnen. En hij weet waar dat is. Ook al is dat tot stof vergaan. En al zou het stof in de wind helemaal verstrooid zijn. Dan weet hij nog hoe hij al die onderdeeltjes van dat lichaam terug zal vinden. En ze weer bij elkaar zal brengen. En ze zal vormen tot dat lichaam dat dan opgewekt zal worden in heerlijkheid. Ik zei, wat een ontzaglijke rijke vertroosting ligt er nou voor degene die in Christus ontslapen mogen. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. U weer gerechtigheid aanschouwen. Maar ook wat een troost voor hen die bij het graf staan. Van een geliefde die zij hebben lief gehad. Maar van wie ze mogen geloven dat Christus hen ook heeft lief gehad. Dat hij hen zo heeft lief gehad dat hij voor hen de dood ingegaan is. Wat een troost voor degene die rouwen. Als ze nadenken over het lot dat hun geliefde dode nu heeft mogen ontvangen en straks in volkomenheid zal ontvangen als Christus hen meetrekt in zijn verheerlijking. Wat een vertroosting. Of we er altijd bij leven, dat is de vraag nog niet zozeer. Dat moest misschien veel meer tot ons spreken. Maar de werkelijkheid, zoals Paulus die hier onder woorden brengt in die ene uitdrukking, de eerstgeborene uit de doden, die geeft aanleiding tot meditatie over wat we nou eigenlijk geloven als het gaat over de wederopstanding des vleeses. En iets daarvan mag op de avondmaalszondag ook naar voren gebracht worden, want boven die avondmaalstafel staat de hemel open. Of dat door alle avondmaalgangers zo beleefd wordt, is weer wat anders. Maar zo wil de Heere het bij tijden wel eens doen beleven. En dan is daar een voorsmaak te ontvangen van het avondmaal van de bruiloft des lams. En daar zitten ze dan, die door de dood heen meegetrokken zijn, door de eerstgeborene uit de doden. En die met ziel en lichaam verenigd God mogen dienen. en dat vreugdefeest mogen beleven van de vereniging van hoofd en lichaam, van bruid en bruidegom. En dan kan er wel eens een heimwee in de ziel ontstaan. Als de Heer het goed maakt aan zijn tafel. En als de Heer vertroostingen geeft vanuit het eeuwige leven. En als de voorsmaak van de eeuwige rust geproefd wordt. Om daar straks te mogen zijn. Maar gemeente, daarmee heb ik nog niet alles gezegd wat er uit die uitdrukking het begin, de eerstgeborene uit de doden, wat daarin opgesloten ligt. Want als Christus de dood heeft overwonnen, en als hij de eerstgeborene uit de doden is, dan niet alleen maar de dood in deze vorm, die ons in het graf doet neerdalen. Niet alleen maar de dood in die vorm die scheiding aanbrengt tussen ziel en lichaam. Niet alleen maar die dood waarvan wij zeggen hij is er niet meer. Omdat de laatste adem uitgeblazen is. En omdat het hart niet meer klopt. En omdat de ademhaling inderdaad stopt. Niet alleen maar die dood. Niet alleen maar dat verderf. Maar ook die geestelijke dood. Hij die het begin is. En zo staat hij in het leven van al de zijnen. Want dat zij ooit een zucht gingen slaken naar de levende God. Dat ze ooit een gebed gingen opzenden uit de nood van hun leven. Dat ze ooit erg kregen in de verlorenheid van hun bestaan. Dat er ooit een begeerte kwam om de Here te mogen kennen en met hem verzoend te zijn. Dat er ooit ontstond honger en dorst naar gerechtigheid. Dat is omdat hij daar als het begin staat. Want wat ze ontvangen, dat ontvangen ze uit hem. Uit zijn volheid. En uit die volheid bedient de Heilige Geest hen. Ook als zij helemaal nog niet veel weten van die volheid en van degene die die volheid heeft, dan is alles wat ze krijgen toch uit hem. En dan is het een bediend worden uit hem. En dan is ook de wedergeboorte vrucht van zijn werk. Omdat hij het begin is. Het beginsel, het principe waar ze dan uit gaan leven. Dat is het principe dat uiteindelijk gelegen is daarin dat ze hem gelijkvormig zullen gaan worden. En omdat hij hen aan zich gelijkvormig wil maken. Omdat hij in hen herstellen wil wat de zonde in hen verwoest heeft. Daarom is hij het die het nieuwe leven in hun ziel inplant. Hij is het die met zijn machtswoord spreekt. Leef en ze leven. Ook al liggen ze midden in de zonde en in de misdaden en in de dood die het gevolg daarvan is. En dat wonder van de levendmaking, gemeente, dat heeft elk mens nodig. Want zoals ik begonnen ben, zo zeg ik het weer. Alle mensen zijn onnut geworden. En wat is het om onnut te zijn? Wat doe je met de dingen die onnut zijn? Nou ja, die doe je op een gegeven ogenblik weg, nietwaar? Je kijkt er nog eens even naar. En je overdenkt nog eens even, kan ik het ooit nog een keer gebruiken? Ik heb het nou jarenlang hier liggen en ik heb er jarenlang niks mee gedaan. Het was eigenlijk al die tijd nutteloos. Waarom heb ik het eigenlijk bewaard? Kan ik er morgen, kan ik er over een jaar nog wat mee? Nee, nou dan doe je het in de container en dan gaat het weg. Of dan doe je het naar de rommelmarkt en dan is het ook weg. Wat onnut is, doe je weg. Wat in Gods ogen onnut is. Gemeente, u moet erop rekenen, we zijn het waard om weggedaan te worden. God heeft niks aan ons. En dan zei ik zo pas, Het wonder, het onbegrijpelijke, dat als Christus de schepping komt redden en tot God terugbrengen, dan passeert hij die zondaar niet. Maar ik kan die zondaar ook zo niet gebruiken, want die is onnut. Die is waard om weggedaan te worden. Wat moet er dan met die zondaar gebeuren? Dat moet een nieuw mens worden. Die moet niet een beetje opgeknapt worden, een beetje opgepoetst omdat hij er wat dof uitziet en alle glans kwijt is geraakt. Niet een beetje opgelapt worden omdat er hier en daar wat aan mankeert en aan hapert. Nee, hij moet een nieuw mens worden, wedergeboren. En dat moet hij doen, want een ander kan het niet. Over het leven beschikken wij niet, ook over het nieuwe leven niet. En als dat nou niet gebeurt, als dat nou in ons leven nooit gebeurt, dat wonder van de levendmaking, waardoor wij levende nieuwe mensen worden wedergeboren door de kracht Gods, uit de bediening van Christus door zijn Heilige Geest. Gemeente, als dat nooit gebeurt, dan liggen u en ik straks voor eeuwig buiten de gemeenschap met God. Dan blijven we in de dood. En dan gaat die geestelijke dood straks ook nog over in de eeuwige dood. Zo pas vroeg ik, kunnen wij eerlijk zeggen dat we een lid van zijn lichaam geworden zijn? Ik stel u een soortgelijke vraag. Misschien moet je dan nog even verder terug. Misschien hangt de ruif nou nog een klein beetje lager. Maar je moet ook antwoord kunnen geven op de vraag, is dat in ons leven al gebeurd? Dat we opgewekt zijn door zijn kracht. Stond hij daar aan het begin van ons nieuwe leven? Als de schepper van alle dingen stond hij daar aan het begin van ons aardse leven. Dan staat hij daar nou ook aan het begin van ons nieuwe leven. U doet het toch, hoop ik, niet met zogenaamd leven dat we zelf verwekt hebben. Dat bij onszelf vandaan komt. Daar heb je niks aan. Er zijn mensen die veronderstellen dat ze leven, maar ze hebben nooit iets van hun doodstaat gezien. Nooit iets ingeleefd van het verloren zijn. Ze hebben zichzelf geholpen. Maar hebt u wel eens iets van uw doodstaat ingeleefd? Uit de diepten roep ik tot u, o God. Een iegelijk bedenken bij zichzelf. Zijn zonde. En zijn vervloeking. Opdat hij zichzelf mishagen. En zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij, die eer dat hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn zoon gestraft heeft. Met de bittere en smadelijke dood aan het kruis. En dat is maar niet een zaak van een keer. Want als een kind van God zijn eigen leven eerlijk nagaat, dan weet hij ook wel van afwijkingen, van momenten dat hij niet leefde zoals hij moest leven. Momenten, soms hele perioden, van de overgebleven zonde, waar hij soms niet eens last van heeft, maar toch, ja, toch weer last van gaat krijgen. De duisternis die daardoor ontstaat, kan hij niet verdrijven. Hoe nodig is het dat hij de eerste is. En iedere keer weer de eerste is. En iedere keer weer op zijn eigen werk terugkomt. En iedere keer weer de ogen opent voor nieuwe afwijkingen. Iedere keer weer in het hart werkt de droefheid over de zonde. En iedere keer weer opnieuw versterkt het geloof in hem en in zijn offer. En hoe nodig is het dat hij die het begin is, straks ook het einde zal zijn. Want als hij er dan aan het einde is, niet zo wezen. Dan ga je nog verloren. En daarom hij die het begin is, De Alfa is ook de Omega. En daar ben ik er eigenlijk vanzelf al aan toegekomen, gemeente. Dat Paulus hier aan het slot van dit vers nog een titel noemt. Ik heb hem eigenlijk al genoemd. Het ligt ook helemaal samen met dat begin. Opdat hij in allen de eerste zou zijn. Dat betekent dat hij in allen en door allen ook als de eerste zal worden erkend. Dat hij van ieder van de zijnen ook die plaats ontvangt die hij heeft. Dat ieder hem dan ook alle eer en aanbidding en dankzegging zal toebrengen zoals hij het waard is. Het begin van de schepping. De eerste in de herschepping. Degene die alles doet in de schepping. Degene die alles doet in de herschepping. Verdient hij niet de eerste en de voornaamste plaats in het leven van al de zijnen in te nemen. Zeker in het leven van hen die behoren tot zijn lichaam. Laten we het maar tot hen beperken. Uit hem leven zij. Uit hem worden ze bediend. Uit hen ontstond de begeerte naar de verzoening met God. Uit hem was daar de kennis van de ellende die hen tot verootmoediging bracht. Uit hem zijn alle geloofsoefeningen en werkzaamheden. Uit hem is de begeerte naar een nieuw en een godengewijd heilig leven. Uit zijn volheid alles ontvangen. Altijd weer alles ontvangen. Is hij het dan ook niet waard om in hun leven de eerste te zijn? Als ze afdwaalden, hij was er weer. Hij opende de ogen voor de afdwaling. Hij maakte het onmogelijk om daarin door te gaan. Hij werkte de onrust in hun leven. Soms drukte zijn hand zwaar op hen. Soms kwam er sprake in hun geweten. Soms ging de wet donderen in hun geweten. Maar hij deed het. En hij deed het uit liefde. Hij deed het omdat hij de getrouwe is. Hij deed het omdat hij de eerste is en de eerste moet zijn. Hij deed het omdat hij vasthoudt. Hij deed het omdat hij de gemeenschap weer zoekt. Als ze struikelden en ze lagen gevallen, ze konden zich niet oprichten. Hij is het die weer opzoekt. Hij is het die weer opraapt. Hij is het die als ze niet verder kunnen nieuwe krachten geeft. Hij geeft de moeden kracht. En hij versterkt de kracht degene die geen krachten heeft. Wat was er nou in hun leven dat hij niet deed? Dat hij dat niet uit hem kwam? Is hij dan ook niet waard om de eerste te zijn? U zegt, ja, maar dan moet je hem toch kennen. En ik weet zo weinig van hem. Hij is in zoveel opzichten voor mij nog een onbekende. Ik weet niet of het u wel eens gebeurd is dat er op een gegeven ogenblik een envelop in de brievenbus zat. Er stond geen afzender op. Er stond niet eens een adressering op, maar hij was zomaar in uw brievenbus gedaan. En daar zat het een en ander in. En dat kwam juist op een moment dat je het zo hard kon gebruiken. En dat het zo goed van pas kwam. Er zijn mensen die op die manier door een onbekende gever doorgeholpen zijn. Je maakt die envelop over open en je bent vol verwondering. En uiteindelijk, je weet het wel, dit kwam tenslotte van de Heere, maar je bent toch eigenlijk ook wel benieuwd om te weten wie nou de gever zou zijn. En in je gedachten ga je eens na wie. Het moet natuurlijk iemand zijn van wie je weet dat hij niet al te gierig is, want anders doet zo iemand dat niet. Het moet natuurlijk iemand zijn die de mogelijkheid heeft om dat te doen. Want anders zou hij het misschien wel willen, maar ik kan het niet. En je kring waarin je zoekt, maar geef het maar op, want als de onbekende onbekend wilde blijven, laat hem dan onbekend blijven. Maar ik gebruik het alleen maar als een illustratie. als je van de Heer Jezus wat krijgt, zonder dat je precies weet wie de gever is, dan ga je toch nadenken, wie geeft nou zoiets? Van wie kwam dat nou? De honger en dorst naar de gerechtigheid. Hoe kwam dat nou dat de dingen in mijn leven gingen worden zoals ze geworden zijn? Hoe kwam dat nou dat ik het buiten de Here niet meer uit kon houden? Hoe kwam dat nou dat ik geen behagen meer scheppen kon in de dingen van de wereld en dat de zonde geen genoegen meer gaf? Hoe kwam dat nou dat in mijn hart de dorst naar God ontstaan is? Dat dat woord van God betekenis ging krijgen. Dat ik daarnaar ben gaan grijpen. Dat ik onder dat woord wilde verkeren. Dat mijn ziel verkwikt is onder dat woord. Dat de Heere hoorde naar mijn gebed. Dat ik uitgered ben. Dat ik vertroost ben. Waar kwam dat nou vandaan? Dat kwam niet van een mens. Dat kwam natuurlijk veel minder nog van de duivel. Van wie kan dat nou alleen maar komen? En als je dan de gaven ziet, kun je dan met de gaven tevreden zijn? Of wil je dan toch naar die gever toe? Ook al is hij onbekend, kun je toch niet volstaan met zeggen van ik ken zo weinig van hem. Dan gaat het toch om te weten wie hij is, dat ik hem ken. En de kracht van zijn opstanding. Dan begeert de ziel toch om te weten en te kennen en te verstaan. De hoogte en de breedte en de lengte en de diepte van die zaligmaker en zijn zaligmakers werk. Om hem ook waarlijk de plaats te geven die hij verdient. Om dan tenslotte daar terecht te komen. Waar de discipelen een keer waren. En wat ons in het evangelie beschreven staat als. En zij zagen niemand. Dan Jezus alleen. Amen. Psalm 73, het 13e vers. Genadige God, wij zeggen uw grote naam dank dat u ons vanmorgen rondom uw woord bij elkaar wilde brengen en dat het vanmorgen weer mocht gaan over die volkomen zaligmaker, het hoofd van het lichaam, dat is een gemeente, het begin, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Ach, Heere, die andere dingen die zijn zo. Hij is het hoofd. Hij is het begin. Hij is de eerstgeborene uit de doden. Daar hebt u voor gezorgd. Maar dat andere, is dat nou ook zo in allen de eerste? Is dat nou zelfs maar zo in het leven van hen die van hem zijn? Of hebben ze naast hem vaak nog zoveel andere dingen? En dan zegt gij, Heere Jezus, die vader of moeder lief heeft boven mij, is mijns niet waardig. En dan gaat het er in het leven van zulke mensen toch om dat ze gaan doen wat ze behoren te doen. En dat ze de plaats innemen die ze behoren in te nemen. En dat ze de eer brengen waar de eer gebracht moet worden. En dat ze de kroon gaan neerleggen waar de kroon neergelegd moet worden. Aan zijn voeten. Opdat hij de eerste zou zijn. Heere, dat moet u ook werken. En dat doet u ook. Geef dat er plaats voor is en dat we ervoor ingewonnen worden. En dat het ook aan de avondmaalstafel beleefd mag worden. Dat het om u gaat, Heere. En dat daar ook iets gekend mag worden van ze zagen niemand dan Jezus alleen. Heere, wij vragen van u, pas uw woord toe aan onze harten. Geef dat we het verstaan mogen, dat het consequenties heeft om bij het lichaam te horen, dat het consequenties heeft daarin dat we gehoorzaam zijn naar de wil van het hoofd, dat we consequenties dragen ook in het doen van de wil van Christus en dat we het verstaan wat hij zegt altijd, maar zeker ook op een avondmaalzondag waar hij de gastheer aan de tafel is. Ik ben heilig, weest gij het ook. Heilig uw woord aan ons hart, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 139, vers 14. Gemeente, gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.